De eerste die ik graag wil aankaarten is de vraag over dat doorboren van de oren. Dat was een vraag over, en over het recht openbaren en over het uitspreken van een zegen. Maar dat zijn de drie vragen. De eerste is, omdat in Exodus 21 die Hebreeuwse slaaf, als hij niet als een vrij man wilde weggaan, zijn heer, dus zijn meester, zijn bezitter, hem dus bij de deurpost bracht en dan met een priem zijn oor ging doorboren. De Joodse overlevering vertelt dus dat hij met zijn oorlel, want dat doorboren van een oorlel is dus niet zo'n pijnlijke geschiedenis, als ik de zusters mag geloven die ook wat hebben, of mannen die dat allemaal hebben. Maar in elk geval, met een oorlel werd hij dus eigenlijk doorboord en die werd dan aan de deur geprikt. En dat gebeurde ten overstaan van, nou ja, van de leiders, burgemeester en wethouder zouden we zeggen, van de goden, kleine letter. Dus de rechters en zo, de leiders van het volk. Zodat het duidelijk was. Maar nu blijkt uit Jesaja 50, dat heb ik niet gelezen vanavond, ik heb het wel gezegd, maar dat is eigenlijk bedoeld voor over twee keer verder. Jesaja 50, vers 4, Jesaja 50 vers 4, dat is ook een profetie over de knecht des Heren. Er zijn vier profetieën over de knecht des Heren. We hebben er vanavond één van gehad, Jesaja 42, maar dat is in 49 ook een profetie. En in 50 is een profetie. En in 53 is een profetie. Er zijn dus vier profetieën over de knecht van de Heer. Nu, we pakken er één dus nu uit Jesaja 50 om deze vraag te beantwoorden. Ik begin bij vers 4. De Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving. Dat ga ik dan uitleggen hoe dat zit. Dat is de maskilim gedachte, de van God geleerd zijn gedachte. Zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. En hij, dat is de Heere, wekt mij elke morgen. Hij wekt mij het oor. Daar gaat het nog niet helemaal om, maar dat is de taal van de Heere wil aan mij iets kwijt, hij wil iets zeggen. En dat is niet een kwestie van, dat heeft hij ooit gezegd, maar dat is toch een dagelijkse, een terugkerende, een dagelijkse bijzonderheid. Zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. En nu komt de term wel die ik bedoel. De Heere heeft mij het oor geopend. Dus hij heeft niet alleen verlangen om te luisteren, maar hij heeft ook een geopend oor. En dat is de uitdrukking die gebruikt is in Exodus. En zelf ben ik niet ongehoorzaam, ik wijk niet terug. Mijn rug aan wie slaan, wangen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smadelijk speeksel. De Heer heeft mij het oor geopend, betekent dat hij mij het oor heeft laten doorboren. En dat zijn bijzondere uitdrukkingen. Dat betekent dus dat de Heere zijn knecht, onze Heer Jezus, ziet als een slaaf, als een knecht die een geopend oor heeft. Die luisteren wil naar wat de Heere zegt, maar die ook gehoorzaam, want dat gaat het ook over, dat hij gehoorzaam is, dat hij wil doen. Dus niet alleen wil horen bij dat oor open, dat is het eerste stuk. Elke morgen wekt hij mij het oor, zo, en ik heb gehoord zoals dat betekent. Dus dat hij open stond voor. Luisteren wilde naar. Maar het oor geopend betekent hier dus dat hij dus ook als knecht wilde dienen en in alle opzichten dat wilde tonen. Een beetje Johannes 14 vers 31, maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Sta op, laten wij van hier gaan. Dus de Vader, ook daar dus die combinatie tussen de Heer Jezus en de Vader heeft geboden gegeven, heeft voorschriften gegeven en de Heer Jezus wilde die uitvoeren. Maar het doorboren van een oor was dus een symbool van, en nu ben je dienstbaar, nu ben je knecht, nu hoor je bij het huis. En als je verderop in het Nieuwe Testament ontdekt wiens huis wij zijn, dat betekent wij zijn het huis van de Heer Jezus, dat hij in dat huis de Vader wil dienen en jou wil dienen. En er zijn dus twee dingen, hij wil luisteren naar wat zijn Vader heeft gezegd, maar hij wil ook gehoorzaam doen wat God hem had gezegd. Gehoorzaam en uit liefde wat God hem had gezegd, zingt een lied uit de bundel Opwekking, geloof ik. Maar dat zijn die prachtige uitdrukkingen die je, nou, of een ander lied, geestelijke lied, dat kan ook wel, maar dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, dat zijn die mooie uitdrukkingen dat de Heer Jezus echt deed wat hem gezegd had. Dat is dus die vraag over het oor. En dan was er een vraag over, hij zal dus het recht openbaren. Ik heb het een beetje een andere kant op gebogen door te zeggen dat wij recht hebben op een bepaalde plek. Dat komt uit Job 33 naar voren, dat je dus weet waar je recht op hebt. Wij weten dat wij een gebouw van God hebben. We weten dat onze schuld weg is, dat onze zonden vergeven zijn. Dat alleen voor die geloven. En we weten dat de Heer Jezus ons daar gaat brengen waar hij plaats heeft bereid. En we weten dat als we sterven, dat we dat ook zullen mogen beleven. Maar hij zal niet uitdoven, zei Jesaja 42 vers 4, hij zal niet geknakt worden totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. Dat is niet alleen het recht dat wij hebben om straks bij hem te zijn, maar dat hij de normen van God, de waarden van God, een keer gaat etaleren. En wanneer dan? Nu, als de Heer Jezus hier op aarde komt, voor de tweede keer, ons gaan naar hem is een ander moment. Zijn komen hier op aarde, zijn voeten zullen dan staan op de Olijfberg, is het begin van een vrederijk. Is het begin van de glorietijd voor de Heer Jezus. Maar dan gaat hij het recht openbaren. Dat betekent dat hij naar Gods bestel, naar Gods recht zal handelen. Dat het het koninkrijk der hemelen is. De normen van de hemel zijn dan ook op aarde. En de normen van God worden hier geëerbiedigd. En het begint al met het oordelen over de volkeren die in Jeruzalem zijn op dat moment. Een hele massa is bij elkaar om Jeruzalem te verkleinen, te vernietigen. En hij zal ingrijpen. En hij zal die volkeren voor zich plaatsen en schapen en bokken gaan scheiden. U kent die uitdrukking uit Matteüs 25. En die schapen en bokken die staan voor volkeren. En ik weet niet of Nederland daar wel een schaap is of misschien wel een bok is. De schapen hebben omgezien naar de gevangenen en die hebben brood gegeven aan de hongerigen. En het gaat niet om een sociale code of een armoedebestrijding. Het gaat erom volkeren die de vraag voorgelegd krijgen: wat hebben jullie gedaan met mijn volk Israël? Dat is dan aan de orde. En dat is maar de vraag of je hen opgezocht hebt in de gevangenis. Of hen wel gedaan hebt toen ze het moeilijk hadden. Dat is daar de vraag. Het gaat dus niet om de individuele man-vrouw, het gaat om duidelijk om het volk Israël. Wat heb je gedaan met mijn volk? En dat is een hele, hele klemmende vandaag de dag, want het anti-Joodse denken, antisemitisme, is weer helemaal in en dat is in Nederland weer terug. En het gaat niet alleen om de producten die uit een bepaalde streek in het land komen, het gaat om het hele denken over. Maar dan zal de Heer Jezus het recht openbaren. Dus hij zal zitten en oordelen. Nou, dat betekent dat er een soort rechtszitting plaatsvindt, daar waar de volkeren beoordeeld worden, bekeken worden naar wat ze met zijn volk Israël gedaan hebben. Er is straks ook een rechtszitting, dat is veel later, een grote witte troon, en dan wordt de individuele man-vrouw bekeken. Dat is echt een ander verhaal. Dat is niet hetzelfde. In Matteüs 25 gaat het over de volkeren, dus Nederland, België, Frankrijk, Engeland enzovoort, die staan daarvoor. En die zijn op dat moment ook daar. Die zijn met hun contingenten soldaten in Jeruzalem. Dus dat is direct een gevolg of een vervolg van wat ze daarvoor met Jeruzalem hadden willen doen. En dan grijpt de Heer Jezus in. Dus dat recht openbaren heeft ook te maken met het feit dat hij de koning der koningen en de Heere der heren is. En het begint op dat moment als hij komt op de Olijfberg, die daar midden doorspleit. En u kent misschien die gedachte wel. En dan zal hij de heerser zijn, dan zal hij de koning zijn. En hij zal geprezen worden en elke knie buigt voor hem en elke tong belijdt dat hij de Heere is. Dat is dan, dat is die tijd. Dat is dus het recht openbaren. Dat wordt ten volle zichtbaar als hij komt. De derde vraag was een wat andere, een andersoortige vraag. Stel nu eens dat er een dienst is in een kerk en er is geen officiële dominee, maar een preeklezer. Dat is echt de vraag hoor, ik zit er niet te verzinnen, want het is een beetje omschreven. En mag zo'n preeklezer dan wel de zegen uitspreken? Want dat gebeurde in een bepaalde situatie wel. En ja, daar komen er vragen over van hij is niet eens dominee, niet erkend, dus dat mag allemaal niet. En dan kom je in een soort kerkelijke traditie terecht, waar je eigenlijk geen millimeter grond voor vindt in de hele Bijbel. En dat is een beetje moeilijk. En ik ga niet schoppen, want ik weet hoe dat is ontstaan. Ik weet het heel goed. De Rooms-Katholieke traditie liet zien dat er een soort lekengroep was, een lekenstand en een geestelijke stand. Dat waren dus de priesters en zo en de kapelaans en die gestudeerd hadden en die een bepaalde plek hadden in de kerk. Toen de reformatie kwam, Luther en Calvijn, toen hebben ze al die ballast eruit gegooid, althans, dat zeiden ze. En Beeldenstorm, dat komt daar vandaan, hè? Dat is die tijd. Al die heiligen, weg. En toen hebben zij echt verklaard dat elke gelovige in het ambt stond. Het ambt aller gelovigen. Dat was een volkomen nieuwe uitdrukking, want dat was niet zo. Eeuwen niet. En toen ineens weer wel. Want elke gelovige was een priester. Dat heeft men toegezegd. En dat is Bijbels. U, als u gelooft in Jezus, u hoort bij het lichaam van Christus, maar u hoort ook bij een koninklijk priesterschap. Een volk goden ten eigendom om de grote deugden te verkondigen van hem die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2. Daar hoort u bij. En dan is de vraag, wat gebeurt er nu? De priesterlijke zegen, de Heere zegene u, de Heere behoede u, de Heere doet, weet je wel, nummer 3, is de zegen die de hoge priester uitsprak bij het morgenoffer. Dat zeg ik omdat ik de Joodse traditie wat gelezen heb. In de Joodse traditie staat dat die priesterlijke zegen, die aaronitische zegen, de zegen van de hoge priester, alleen bij het morgenoffer werd gebruikt. Niet bij het avondoffer, want in de Joodse traditie wordt gezegd, dat is voor de Messias als hij terugkomt. Heel merkwaardig. Je zou zeggen, hoe hebben ze het zo voor elkaar kunnen krijgen? Maar dat is wel opgeschreven, dat is vastgelegd. Nu gaat het mij er niet om dat ik me daar vreselijk aan wil toevoegen, maar de echte zegen, de Heere geven u vrede en zij uw genade, komt pas als hij komt. Als de Heer Jezus komt op de Olijfberg, dan komt hij daar als de koning priester. Hij is ook koning, maar hij is ook priester. Naar de ordening van Melchizedek. Priester van God de Allerhoogste. Priester van Salem. Priester van de vrede. Koning van de gerechtigheid. En hij zal die zegen op het volk leggen. En op dat moment is die zegen een feit. Ik weet niet eens of elke gelovige of een voorgaande gelovige die zegen zou moeten uitspreken. Dus de zegen van nummer 3, weet je, die altijd gehoord wordt aan het eind van bijna alle diensten. De Heere zegen u en behoede u. Ik weet niet of daar zelfs ruimte voor is. Want wat gebeurt er nu als een voorganger voorgaat? Wat is hij dan op dat moment? Is hij op dat moment bezig met priesterdienst? Nee, volgens de Bijbel is hij op dat moment bezig met levietendienst. De dienaar des woords. Zo wordt hij omschreven. En op dat moment is hij helemaal geen priester. Een priester gaat van het volk naar binnen, naar de Heere toe. En er komt een moment dat de priester vanuit het binnenheiligdom, hemel zelf, komt met de zegen van de Heere naar buiten. En dat deed Aaron ook, 's morgens. Als hij naar binnen ging en het offer bracht, het reukwerk op het altaar legde, de lampen verzorgde, dan kwam hij naar buiten met de zegen. Dus elke morgen zag je dat weer gebeuren in de tijd van de tabernakel en in de tijd van de tempel. Maar een priest, een dominee die voorgaat, of een voorgaander in de gemeente, dat maakt me even niks zoveel uit. Dat woord dominee betekent heer, en daar ben je nou net niet. Hè? Je bent gewoon slaaf, je bent gewoon dienaar, je bent gewoon knecht. Dus eigenlijk zou dat moeten zeggen, elke knecht van God die met het woord heeft mogen dienen, die kan hooguit, voor zover ik het zie hoor, maar ik wil het niet als een soort must, als een soort wet gaan vertellen, zeggen, nou, we willen graag bidden om de zegen van de Heer. En daarin gaat hij voor. Voor in het bidden om de zegen van de Heer. En daar heb je teksten voor. Een hele bekende die heel vaak geciteerd wordt is 2 Korinthe 13 vers 13. Van de liefde van God en de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest. Ik bedoel, dat is een hele bekende. Maar dat is iets wat altijd gebeden mag worden. En dat is per se niet gekoppeld aan iemand die daarvoor gestudeerd zou hebben. Want dat verschil tussen leek en geestelijke, dat is er helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Voor u, voor de Heer zijn we allemaal broeders. Dus de een heeft misschien meer capaciteiten, mogelijkheden om te studeren, maar dat wil niet zeggen dat hij in de gemeente dus een hogere plek zou kunnen innemen. Maar dat is niet zo. Daar is geen sprake van. U bent allen broeders. Punt. Broeders en zusters. Eén, opdat er eenheid zal zijn, maar ook opdat er gelijkheid zal zijn. En de voet kan niet zeggen tegen de hand, ik heb u niet nodig. Of het oog kan niet zeggen tot een oor, ik heb u niet nodig. Er is gelijkheid. Opdat er geen verdeeldheid zal zijn. Dus die zegen van de Heere, die in Numeri wordt aangereikt, dus de hoge priesterlijke zegen, die is bedoeld voor de hoge priester. Misschien mag je zeggen, nou, zoals het gaat gebeuren als de Heer Jezus terugkomt, zo willen we nu die tekst lezen. Je mag die tekst altijd voorlezen, staat er in de Bijbel. Elke gelovige. Maar het is niet gekoppeld aan een bepaald ambt. Dat is niet zo, want u, gelovige, staat in het ambt. Het ambt van alle gelovigen. En de discussie over de vrouw in het ambt is mij heel dierbaar en kostbaar en soms ook wel eens wat lastig. Maar één ambt, daar staan we volledig gelijk in. En dat is het ambt van een priester. U mag God prijzen. U mag met uw offeranden naar de Heere. U mag met reukwerk voor zijn aangezicht. En het opheffen van uw handen in het heiligdom is reukwerk voor zijn aangezicht. Psalm 141 en andere teksten. Dat is een geweldig voorrecht voor elke gelovige. Dat hebben we. De vraag is of wij de zegen van de Heer ook op anderen kunnen leggen. En alsof dat wat zou uitmaken. Bidden voor elkaar. Bidden om de zegen van de Heer. Gezegend bent u met alle geestelijke zegening. En van die zegen mag u ook uitdelen. En ik hoop dat u in gebed gaat voor velen. En dat u zegt, ik wil graag voor je bidden. Ik wil zo graag bidden dat de zegen van de Heer op je is. Nou, dat is een goed gebed. Dat mag je elke dag zeggen, overal waar je bent. En dat mag in de gemeente ook. En dat zal ook in heel veel gevallen bedoeld zijn. Dus daar wil ik ook echt van uitgaan. En al het andere wordt een beetje verknipt. Ja, dan de ene die zegt, dan de dominee mag dat wel met twee handen doen. Maar als je dan een leesdienst had, dan mocht je dat maar met één hand doen. Nou, dat soort voorschriften. Nou, dat is, sorry hoor, dat schuif maar op een bultje, op een hoopje. Want dat is allemaal gefantaseerd. Daar heeft het even niets mee te maken. De priester ging zijn handen opheffen, dat was duidelijk. Dat deed hij wel. En waarschijnlijk beide handen. En hou dat maar vast. En als priester mag je God prijzen, de Heere prijzen, ingaan in het heiligdom, met de Heer Jezus naar binnen, zelfs in het Allerheiligste komen en hem dat de eer geven. En dat is zo geweldig. En dan ben je al gezegend. En als je eruit komt, moet je dan anderen die dat niet willen zegenen? Nee. Je voelt de zaak al een beetje wringen. Want dit loopt niet goed uit. Wel daar bijzondere zegen aan verbinden voor jezelf en voor je eigen hart. En dat is dus de zegen die de Heer geeft. Dus het is een kwestie van afspraken geweest. En ze hebben dat vastgelegd in een soort ordening. In een soort kerkelijk stramien en een kerkelijk voorschrift, maar gebaseerd op de schrift vind je er eigenlijk niks van. Ongetwijfeld, en dat wil ik mee ophouden, dat is een hele moeilijke, wordt het mindere gezegend door het meerdere. Weet je wel, dat staat in de Bijbel. Hè? Dat voelen we aan, hè? Niet het mindere gaat het meerdere zeggen, maar net andersom. Nu bedoelt de Bijbel, de Vader zoekt aanbidders, dat wij alles in de schrift, in het Oude Testament, geconcentreerd vinden op de taak van de priesters. Dat moest uit de verf komen. Daarvoor moest zelfs een hele levietenstam als een soort hulptroepen toegevoegd worden aan de priesters. Die moesten ervoor zorgen dat de priesters hun werk bleven doen. Alles, technische dingen, praktische dingen, inhoudelijke dingen. Uitleg van het woord van God was in het Oude Testament bedoeld voor levieten. Dus die waren bezig. De levieten waren ondergeschikt aan de priesters. Wie zijn nu de priesters? Nou, dat zijn wij. Stel dat u met z'n allen in de gemeente zit. Wat is dan de groep hoogst geplaatste? Dat bent u. Allemaal, stuk voor stuk. En wie is dan degene die op dat moment daaronder staat? Nou, dat is die dienaar des woords. Als er dan toch gezegend zou moeten worden, dan zou de gemeente die dominee moeten zegenen. Ja, want het meerdere kan alleen maar het mindere zegenen. En het is net andersom. Hij is de dienaar des woords. En hij zou dus moeten zeggen, ja, maar ik ben op dat moment een leviet. Ik ben alleen maar een knecht aan het eten leren. En terecht hoor, dat bedoelt hij ook. Dat willen ze ook. Er zijn echt bij die dat echt willen zijn hoor. Maar dan voel je al een beetje de frictie van, het is een beetje uit de hand gelopen waarschijnlijk. En nu wordt het een vorm. En voordat we van deze vorm af zijn, ja, dat is een beetje moeilijk. Als ik in nummer 19 lees, dat had ik vorige week studeren, en over het ontzondigingswater met een bundeltje hyssop, dan werd een man ontzondigd, of een vrouw ontzondigd, weet je wel. Nou, en ik zag één dag later een meneer pastoor bij Frans Bauer zijn auto met een kwastje met water. En toen werd die auto weer ingezet. Alsjeblieft. Nee, het gaat niet om de katterigheid, maar het gaat om hoe dat dan verwrongen wordt, weet je wel. Ja, dan, het klopt gewoon niet. Het heeft, ja, de as van een koe, dat zie je dus ook, ja. Er werd iets met as van een jonge koe op iemand. Nou, dat zie je op as woensdag. Ze hebben 3 dagen de beest uitgehangen met carnaval. En dan komt dus een woensdag erachteraan. Dan krijg je een askruisje op hun hoofd. Dan zijn ze er weer af. Ja, sorry. Nee, het gaat niet om iets aan te vallen. Maar het gaat om iets duidelijk te maken dat dingen die op zich een Bijbels bodempje hebben, of een Bijbelse bodem hebben, die worden helemaal uit elkaar getrokken. En dat wordt ingekleurd of ingevuld op een hele rare manier soms. Het is echt, de meeste dingen die je tegenkomt, die hebben wel een Bijbels fundament hoor. Trouwens, de meeste spreekwoorden die je tegenkomt, die hebben ook een Bijbels fundament. Dus die komen ergens vandaan. En deze dingen, ik hoop niet dat ik te kattig ben geweest. Ik wil zo graag dienen en dat meen ik. Vader, dank u wel dat u ons ziet. U weet ons hier te vinden en u hebt ons gezegend in het zenden van uw Zoon. En u wilt ons met hem alle dingen schenken. Daar hoort ook een terugtocht bij. Daar hoort ook een verwerking van deze stof bij. Dank u wel, Vader, dat we zo in uw handen veilig zijn. Onder uw hoede staan. Onder uw bijzondere bescherming zijn. En uw liefde is over ons en uw genade is ook over ons. En de Heilige Geest is in ons. We danken u hartelijk en prijzen uw grote naam voor uw bijzondere voorzieningen. Eren u om wie u bent en om wat de Heer Jezus heeft gedaan.